Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, waarin we vandaag gaan spreken over een mooi feest dat we aanstaande maandag gaan vieren. Maandag is het 2 februari en ja, u kent dat feest waarschijnlijk, Maria Lichtmis, of ook wel opdracht van de Heer in de tempel. En voor Radio Maria in Nederland een extra bijzonder feest, want het is ook onze geboortedag, onze verjaardag. En aanstaande maandag vieren we dat we 18 jaar bestaan in Nederland. Dus dat is wel prachtig nieuws. We worden volwassen. Tenminste, dat hopen we dan maar. Goed, we gaan wat spreken over dit feest. Maar zoals gebruikelijk zullen we ook vandaag weer beginnen met gebed. Ik zal een korte toewijding uitspreken aan het onbevlekt hart van Maria. Zoals u weet, Maria Lichtmis is natuurlijk een Mariafeest. Maar het is ook een feest van de Heer. En dat kan samengaan. En ik ga dadelijk uitleggen hoe dat zit. Maar we gaan eerst ons richten tot Maria. In de oude kalender, dus de kalender van voor de liturgische hervorming van 1970, was de kersttijd tot en met aanstaande maandag, dus tot en met 2 februari. En dat betekende dat dan die periode van 40 dagen na de geboorte van Jezus werd afgerond, dat Jezus en Jozef en Maria naar de tempel gaan, dat Jezus daar in de tempel aan God wordt opgedragen en dat daarmee die kerstperiode wordt afgesloten. En je zag dat vroeger ook in alle kerken, dat tot 2 februari de kerststal ook bleef staan. En we zien dat in meer traditionele gemeenschappen nog steeds gebeuren, dus dat de kerststal blijft staan tot 2 februari. En een aantal jaar geleden was ik in Rome, het laatste weekend van januari, stralende zon, kleine 20 graden. En daar stond ook nog de kerststal, dus ook de paus in Rome, het was nog onder paus Benedictus, die had daar wel gevoel voor. Nou, hoe zit dat? Hoe zit dat nou met die kersttijd, die volgens de nieuwe kalender al met de doop van de Heer is afgerond? En wat is nou eigenlijk de waarde van het feest dat we deze maandag gaan vieren? Goed, we gaan er zo over spreken, maar eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde, uw onbevlekt hart was altijd gelijkvormig met de wil van de Hemelse Vader. Wij verkiezen u opnieuw tot onze moeder en voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon. Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is als wij er zelf over beschikken, en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen. Verkrijg voor ons een oprecht berouw over onze zonden en alle genade die we nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten. Maria, zegen onze huizen waar uw naam geëerd wordt. Eer en roem aan de onbevlekte maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de moeder van onze Heer Jezus Christus, de koningin des hemels. Amen. Nou, beste luisteraars, zoals gezegd, de kersttijd is in onze kerk al afgelopen. Die heeft geduurd tot het hoogfeest van de doop van de Heer. Maar zoals gezegd was dat voor de liturgische hervorming anders. Toen liep het door tot 2 februari. En ik gebruik zelf als priester vooral het nieuwe missaal, dus het missaal van 1970. Dat betekent dat ik dus de nieuwe kalender met name volg. Hier in de parochie is de kersttijd al afgelopen. Maar ja, die traditionele trekjes krijg je er toch niet uit. Want de kerststal staat hier in Druten ook nog altijd in de kerk. En als u denkt, nou, ik heb het weekend niks te doen, dan zou ik zeggen, kom naar Druten, kom kijken naar de prachtige kerststal die we hier hebben. Want de grote kerststal in Den Bosch, die is mooi, maar de kerststal in Druten, ja, daar kan die toch niet tegenop, denk ik. Maar goed, hoe zit dat nou? Ik ben een priester die de Novus Ordo mis celebreert. Af en toe vier ik ook de oude mis. Dus ik volg eigenlijk twee kalenders, zou je kunnen zeggen. Ja, en aangezien de paus in Rome ook de kerststal nog had staan tot 2 februari en toch ook het nieuwe missaal volgt, leek het mij ook wel gepast om dat hier gewoon te kunnen doen. Ja, dus het loopt een beetje door elkaar. Dat zegt ook wel iets een beetje over de verwarring van onze tijd natuurlijk. We hebben verschillende kalenders. Het zou fijn zijn als daar wat meer eenheid in zou komen. Maar goed, tot die tijd moeten we het ermee doen. En op beide kalenders, dus zowel de oude als de nieuwe kalender, staat aanstaande maandag het feest van opdracht van de Heer in de tempel. Wat van oudsher werd genoemd de purificatie van Maria. De purificatie, reiniging, de reiniging van Maria. En daar wil ik even bij beginnen, want Ja, je kunt je natuurlijk de vraag stellen, hè, waarom moest Maria gereinigd worden? En wat was dat voor gebruik? Nou, bij de Joden was het gebruik dat de eerstgeborene van het mannelijk geslacht, hè, we lezen dat ook in het evangelie wat maandag wordt gelezen bij het feest, de eerstgeborene van het mannelijk geslacht in een gezin moest worden toegewijd aan God. Hè, een Joods gezin ging daar speciaal voor naar de tempel in Jeruzalem en de eerstgeboren zoon werd dan aan God opgedragen. En een ritueel wat daarbij hoorde was dat de moeder werd gereinigd. 40 dagen na de geboorte van het kind moest de moeder naar de tempel om daar de rituele reiniging te ondergaan. Goed, Maria, we weten bij Maria begint er iets totaal nieuws. Maria, de nieuwe Eva, het Oude Testament wordt afgesloten, het Nieuwe Testament wordt geopend. En Maria was natuurlijk volledig rein. En ze was helemaal zonder zonde, zoals we weten. Al vanaf haar conceptie. En daarom de vraag natuurlijk, waarom moest Maria dan toch deze rituele reiniging ondergaan? Nou, allereerst, Maria is natuurlijk dochter van God de Vader. Dat betekent, ze is ook vrouw van het Oude Testament. Maria groeit op in die rijke Joodse traditie, is zelf een Joods meisje en leefde onder de Joodse wet. Dus bij Maria begint er weliswaar iets totaal nieuws. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat ze zich meteen helemaal losrukt uit haar eigen traditie. Ook een belangrijke les voor onze eigen tijd, van onze eigen kerk. En Maria was dus als Joodse vrouw verplicht diezelfde rituele reiniging te ondergaan. En toch is dat niet alleen maar een soort schatplichtigheid aan die Joodse traditie, dat ze dat moest doen puur vanwege het feit dat ze Jood was. Nee, het heeft ook een geestelijke betekenis. U weet waarschijnlijk, op het moment dat Jezus in de Jordaan wordt gedoopt, en dan wordt er wel gezegd, op dat moment, Jezus had eigenlijk helemaal geen doopsel nodig, want de doopsel van Johannes was een doopsel van bekering. Maar toch wordt Jezus gedoopt. Nou, wat gebeurt daar? Dat water waarmee Johannes doopte, dat was voor bekering, voor de heiliging van de mens. Maar op het moment dat Jezus wordt gedoopt, wordt hij niet geheiligd door dat water, maar draait hij alles om. En heiligt hij het water. En dat horen we ook in de gebedsteksten van de doop van de Heer terugkomen. Dus Johannes doopt Jezus. Jezus heeft dat doopsel eigenlijk helemaal niet nodig. En op het moment dat er water vloeit over het hoofd van Jezus, heiligt Jezus daarmee het water. Want hij is de Alheilige, hij is de Zoon van God. Dus hij draait het om. Niet hij wordt geheiligd, maar hij heiligt. Nou, iets vergelijkbaars, niet helemaal, maar toch zijn er zeker wel raakvlakken, gebeurt er met het feest van Maria Lichtmis. Maria gaat naar de tempel, 40 dagen na de geboorte van Jezus. Ze had geen reiniging nodig, want ze was al volledig schoon, volledig vrij van zonde. Maar op het moment dat Maria wordt gereinigd, geeft ze een totaal nieuwe betekenis aan dat ritueel van de reiniging. Op het moment dat Maria met haar kindje Jezus de tempel binnenkomt, reinigt zij de tempel. Nou, hoe doet ze dit? Ze heeft natuurlijk haar zoontje Jezus in de armen. En Jezus wordt op deze dag herkend als het licht van de wereld. Het licht dat voor alle heidenen straalt. We zullen die profetie van Simeon straks weer horen. Simeon, de oude grijsaard, die in de tempel verbleef. En die dan die woorden spreekt, die we nog elke avond in de dagsluiting bidden. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Dus met de woorden van de profeet Simeon wordt Jezus herkend als het licht dat voor de heidenen straalt, het licht voor alle mensen, voor de verlossing van de hele wereld. En met de binnenkomst van dat licht van Jezus Christus wordt de tempel gereinigd. En Maria is natuurlijk degene, de ark, die dat licht de tempel binnendraagt. Dus op het moment dat we spreken over purificatie, reiniging van Maria, dan hebben we het over Maria die door het binnenbrengen van Jezus Christus en door haar eigen aanwezigheid, want zij was natuurlijk zelf ook volledig zuiver, de tempel reinigen. In de oude traditie, dus als u aanstaande maandag naar een Tridentijnse mis zou gaan, dan ziet u dat er voorafgaand aan de mis de kaarsen worden gezegend. Dat gebeurt overigens ook in de nieuwe mis. Maar in de oude mis is die zegening toch een stuk uitgebreider. Dan wordt er uitgebreid bij stilgestaan hoe de kaarsen tot stand zijn gekomen, door het werk van de bijen. De bijen die was hebben geproduceerd en van die was wordt uiteindelijk dan de kaars gemaakt. En daarin zien we ook al een herinnering aan het grootste feest dat we kennen in onze kerk, namelijk Pasen. Want een soortgelijk gebed wordt ook gebeden aan het begin van de paasnacht. Hè, op het moment dat er over de paaskaars wordt gesproken. Hè, in het Exultet, en dan de volledige lange versie van het Exultet. Hè. Het Exultet is de lofzang die aan het begin van de paasnacht wordt aangeheven. Hè. Laat juichen, wordt vaak in het Nederlands gezongen. In dat Exultet horen we ook een soortgelijke gebedstekst waarin ook gesproken wordt over de bijen die was produceren en van die was worden kaarsen gemaakt. Dus er is ook al een verband tussen Jezus die als pasgeboren koning de tempel binnenkomt en uiteindelijk Jezus die zelf de nieuwe tempel blijkt te zijn. En want Jezus, dat zegt hij ook vlak voor zijn kruisdood, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. En dus wat er met Maria Lichtmis gebeurt, is een groots moment. Jezus komt in de tempel. En je zou kunnen zeggen, Jezus komt thuis. Want het huis van de Vader, de tempel, is natuurlijk bij uitstek zijn huis. En Jezus zal dat later ook bevestigen. Op het moment dat Jezus wordt kwijtgeraakt in de tempel. We kennen dat verhaal ook allemaal, dat Jozef en Maria bezorgd zijn. Ze gaan zoeken in de karavaan. Ze zijn in Jeruzalem op pelgrimage geweest. Maar ze zijn Jezus kwijt. En na 3 dagen vinden ze Jezus dan terug. En dan zegt Jezus, wist je dan niet dat ik in de dingen van mijn Vader moest zijn? De dingen van mijn Vader, die spelen zich af in de tempel, de eredienst, de aanbidding van de ware God. Dat is zijn woonplaats, dat is zijn thuis. Dus dat begint al in het klein, begint dat zichtbaar te worden in dat belangrijke feest van Maria Lichtmis. Het licht van Jezus Christus wordt de tempel binnengedragen. Jezus Christus, die in alles volledig aan God toebehoort, wordt aan God toegewijd. En daarmee laat Jezus zien dat de Joodse traditie de traditie is waarvoor gekozen is om binnen te treden. Dat is uiteindelijk de traditie waar de ware eredienst zich heeft kunnen ontwikkelen in de loop van de eeuwen. Dus dat hele Oude Testament wordt door Jezus niet afgeschaft, maar wordt tot voltooiing gebracht, tot vervulling gebracht. En als we even kijken naar dat oude zegeningsgebed waar ik het net over had, dus het zegeningsgebed wat nog wordt gebruikt in de oude mis, de oude vorm van de Romeinse ritus, dan zien we dat daar wordt gesproken over het licht van de kaarsen, dus nadat de kaarsen gezegend worden, dat er ook wordt gesproken over het licht van de kaarsen, dat ons innerlijk oog mag verlichten. Dus dat uiterlijke teken van de kaars, wat de mensen in de hand mee de tempel, de kerk binnendragen, is uiteindelijk een zichtbaar teken van datgene wat er innerlijk gebeurt. Namelijk God die ons innerlijk oog verlicht, zoals bij de profeet Simeon ook gebeurde. Simeon die ineens ziet wie Christus is, het licht van de wereld, hem herkent. God moet zijn genade schenken om dat te kunnen, om hem te kunnen herkennen. Zoals hij ook tegen Petrus zegt, Jezus tegen Petrus, niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En vervolgens wordt er gesproken over de duisternis van de nacht die wijkt. En die duisternis van de nacht is natuurlijk de duisternis van het rijk van de Satan. De Satan die nog altijd troont in de wereld. Tot de komst van Jezus Christus was hij natuurlijk de machthebber bij uitstek. En hij is de vorst van de duisternis. En Jezus treedt de tempel binnen om het volk aan te zeggen dat deze duisternis, deze lange nacht, deze winternacht is afgelopen. En dat zijn licht nu straalt in de tempel van Jeruzalem. En meer nog, dat hij zelf dat licht is en dat hij zelf die tempel is. Nou, in datzelfde zegeningsgebed, bij de zegening van de kaarsen, wordt nog aan God gevraagd dat hij het bruidsvertrek van de bruid en de bruidegom tooit. Het bruidsvertrek. Nou, we weten op het moment dat Jezus Christus sterft aan het kruis, de nieuwe tempel, de plaats van de aanbidding is het hart van Jezus Christus zelf geworden. En op dat moment voltrekt zich dat hemelse huwelijk tussen God en zijn kerk. Christus die als bruidegom zijn jaarwoord geeft aan de kerk en de kerk, en dan met name vertegenwoordigd natuurlijk door Maria en Johannes, de kerk die in liefde een jaar teruggeeft. Dus die wederzijdse consensus, die vindt plaats op het moment dat Jezus Christus zichzelf wegschenkt, zichzelf offert voor zijn bruid. En we weten dat dat zo is, want Paulus die bevestigt dat zelf ook nog. Hè? Die maakt duidelijk die verbinding tussen het huwelijk en het kruisoffer van Jezus Christus. Hè, op het moment dat twee mensen gaan trouwen, het belangrijkste woord daarin is ook trouw. Hè, dus in een diepe trouw aan de wil van de Vader, geeft de bruidegom zich over voor zijn kerk. Nou, met Maria Lichtmis wordt dus blijkbaar al gebeden voor het tooien van het bruidsvertrek. Het mooi maken, het verfraaien van het bruidsvertrek. En wie wordt wel genoemd de bruid van de Heilige Geest? Natuurlijk de Heilige Maagd Maria. Dus we zien hier ook al, als het ware in een beetje versluierde taal, een beetje verdekte symboliek, zien we ook al dat dat huwelijksverbond meer en meer zichtbaar wordt. Christus die trouwt met zijn volk. Nou, tot slot, hè, of u nu maandag naar de oude mis of naar de nieuwe mis gaat, hè, het is allebei een geldige mis, het is allebei een goede mis. En in beide gevallen zult u die kaarsenzegening meemaken. Bij de oude mis weliswaar wat uitgebreider, hè, daar zijn de gebedsteksten toch wel wat rijker. En ja, er zijn tal van profetieën bekend. En ja, met profetieën moeten we altijd een beetje voorzichtig zijn natuurlijk, van is dit waar, komt dit van God of niet? Maar één heilige die zich hierover heeft uitgesproken, dus over die kaarsenzegening bij het feest van Maria Lichtmis, is de heilige Pater Pio, Pius van Pietralcina, de bekende Italiaanse heilige van de vorige eeuw. En die deed ooit een beetje de mysterieuze uitspraak: aan het einde der tijden zullen er 3 dagen van complete duisternis komen. En in die 3 donkere dagen zullen alleen de kaarsen branden die bij het feest van Maria Lichtmis zijn gezegend. Nou, nogmaals, met profetieën moeten we altijd een beetje voorzichtig zijn. Hè? Een privé-openbaring, zelfs als het van een heilige komt, is niet leer van onze kerk, is niet deel van de catechismus. Maar hè, we kunnen het ook niet zomaar naast ons neerleggen. En dus deze uitspraak van Pater Pio is wel iets waar we op weg naar aanstaande maandag, naar dat feest, mee bezig kunnen zijn. En dan komt vervolgens natuurlijk de vraag, ja, bedoelde hij dat letterlijk? Zullen er ooit echt daadwerkelijk 3 dagen op rij zijn in volledige duisternis? Waarbij dus alleen die kaarsen van Maria Lichtmis zullen branden? Nou, ook dat weten we niet. We zien bijvoorbeeld in het boek Apocalypse ook vaker dat dagen kunnen staan voor tijdperken, voor periodes. Maar misschien kan het ook letterlijk zijn, we weten het niet. Ja, en mijn insteek is vaak, neem het zeker voor het onzeker, als een grote heilige als Pater Pio dit heeft gezegd. Ja, laat kaarsen zegenen op dit feest. Hè. Neem uw kaarsen mee naar de plaatselijke kerk, naar de pastoor. Vraag even of de pastoor dat goed vindt, dat u de kaarsen ook bij het altaar zet. En laat ze meezegenen. Want, ja, hoe het ook zij, hè, die sacramentalen van onze kerk, dus al die genademiddelen die de kerk ons geeft, zoals wijwater, rozenkransen, het bruine scapulier. Het zijn weliswaar allemaal geen sacramenten, maar zelfs die sacramentaliën worden door de kerk aan ons gegeven als hulpmiddelen op weg naar het eeuwige leven. En daar horen ook gezegende kaarsen bij. Goed, ik wens u alvast een prachtig feest toe aanstaande maandag. Ik hoop dat u de mogelijkheid hebt om ergens naar de kerk te gaan, dat u uw kaarsen meeneemt. En dan hoop ik dat we hiermee uiteindelijk vol licht, het licht van Jezus, en vol goede moed 2026 vervolgen. Ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.